standvastige trouw. Jongens en meisjes, misschien zijn dat moeilijke woorden voor jullie, standvastige trouw, maar ik denk dat je allemaal wel iets daarbij kunt voorstellen. Misschien heb je op de kerstnachtdienst aan de musical meegedaan, of op tweede kerstdag was je betrokken bij het kindertheater Goud, de uitvoering. Je weet, hè, als je ergens een uitvoering hebt van theater meedoet, dan moet je voorbereiden. Dan heb je bepaalde momenten dat je gaat oefenen. En dan is het heel erg belangrijk dat je al die momenten dat je samenkomt om te oefenen, hè, dat je er bent. Als je een muziekuitvoering hebt op school, zijn er bepaalde momenten van tevoren dat je moet oefenen, dat je het muziekstuk met elkaar gaat spelen. Of misschien hou je erg van voetbal en is er een paar belangrijke wedstrijden, dan moet je trainen. Moet je elke week, misschien één of meerdere keren per week trainen. En dan is het heel erg belangrijk dat je op die trainingsmomenten, of het voor theater is, of voor een muziekavond, of voor voetbal, dat je daar niet ontbreekt, dat je daar gewoon bent. Dan moet je oefenen, want als je een paar keer er niet bent, dan is het voor de andere mensen van het team, of andere mensen die meedoen, een stuk lastiger. Dat kun je wel voorstellen. Als jij je rol niet goed kent, of als je niet goed getraind of goed geoefend hebt, dan is dat dus merkbaar. Het is belangrijk dat je op die momenten van tevoren, dat je moet oefenen, dat je er bent, dat je daarin trouw bent. Daarover gaat het vanmorgen in de preek. Standvastige trouw, dat je niet ontbreekt. Wij kunnen ons daar denk ik allemaal, ook als je wat ouder bent, best wel iets bij voorstellen. Hè? Hoe belangrijk dat is als je mantelzorger bent, de dagelijkse zorg hebt voor een van je ouders of misschien voor een van je kinderen, dan weet je wat dat betekent. Dat is iets wat elke dag weer terugkomt. Als je hebt net een kind gekregen, je geeft de borstvoeding, nou dan weet je hoe je dagritme daardoor gestempeld wordt. Dan kun je niet zomaar een halve middag de stad ingaan, maar dan moet je er zijn op het moment dat je baby weer naar de melk verlangt. En zo is het natuurlijk in het dagelijks leven ook. Als je naar school gaat, als je studeert, als je werkt, dan is het belangrijk, hè, dat je betrouwbaar bent. Dat als er dingen worden afgesproken, dat je daar ook aan meedoet. Dat je ook doet wat is afgesproken. Standvastig zijn, trouw zijn, daar gaat het over vanmorgen. En we beseffen allemaal ook wel dat dat niet zo eenvoudig is. Als er een wedstrijd is en je moet trainen, soms ben je moe of heb je er geen zin in. Wanneer wordt die standvastigheid op de proef gesteld? Nou, misschien wel als je heel weinig waardering krijgt. Dat je altijd naar iemand omziet of elke week voor iemand boodschappen doet. En dat die ander daar nooit eens een keer dankjewel voor zegt. Dan doe je het wel, maar dan kan het soms moeilijk zijn. Of als je geen waardering krijgt, als iemand niet laat merken dat hij het op prijs stelt, of als de dingen fysiek heel zwaar zijn en je veel moeite kosten, dan wordt dat op de proef gesteld. Trouw zijn betekent dus dat je soms ook dingen moet ontzeggen. Zeker als je mantelzorger bent, dan merk je dat. Als je een dagje ertussenuit wilt, dan kijk je weer op je horloge, want op een bepaalde tijd moet je er weer zijn. Dan moeten er weer dingen gedaan worden of klaargezet. Trouw zijn, standvastig zijn, is helemaal niet zo eenvoudig. Daar wil ik met u in deze laatste zondag van 2017 over nadenken, aan de hand van het Bijbelgedeelte van Lucas 2. Want ik denk dat in dat voorbeeld van Anna voor ons heel wat lessen zitten die we mee kunnen nemen in het nieuwe jaar. Dat als de Heere God ons roept, als Hij iets van ons vraagt, dat we daarin dan ook net zo standvastig en trouw zullen zijn als Anna ons laat zien. Het voorbeeld van Anna. Daar gaat het vanmorgen over. Zomaar uit het niets is ze daar. Als Jozef en Maria met het kind Jezus in de tempel zijn om na de periode van reiniging hem aan de Heere God voor te stellen, om hem aan zijn hemelse vader toe te wijden, dan is opeens, als uit het niets, is Anna daar. En het licht valt bij Lucas 2 op haar. Een mooie naam heeft ze eigenlijk. In onze Bijbelvertaling wordt ze Anna genoemd, maar ze heet natuurlijk Hanna. Of in het Hebreeuws Ganna. Hebreeuwse naam zoals de moeder van Samuel ook heette, dat betekent begenadigde. En ik ga haar vanmorgen maar gewoon Hanna noemen. En ze is niet zomaar een vrouw, maar ja, kijkt u maar even mee. Het zijn maar een paar versen, maar er zitten heel wat dingen in. Als u de Bijbel even erbij houdt. Lucas vertelt, vers 37, getekend. Lucas tekent haar niet zomaar als een individu, zomaar als een vrouw, maar als een type, als een soort voorbeeld. En dat blijkt ook uit de leeftijd die ze heeft. Hij schrijft vers 37, ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar. En als Lucas schrijft ongeveer, dan weet je dat het niet gaat om de precieze leeftijd. Maar dan is 84 meer een soort symbool. Het is 7 keer 12. Nu weet 7, dat is het getal van de volheid. En 12 is in de Bijbel ook een belangrijk getal. 12 apostelen, 12 stammen van Israël. 7 keer 12, 84. Het spreekt van volheid, van volharding misschien wel. Ze is daar in die stad Jeruzalem een van de mensen die hoop op de toekomst van God niet heeft verloren. Ondanks de moeilijke en duistere tijd, ondanks de overheersing van de Romeinen, is daar in Jeruzalem deze vrouw van 84 jaar die de hoop op de toekomst van God niet verloren heeft. Iemand die met haar leven trouw is in de dienst van de Heere. Ongeveer 84 jaar, 7 keer 12. Een vrouw getekend door standvastigheid. En er worden een paar bijzondere dingen verder over haar verteld. Ik noem er 4 vanmorgen. Het eerste wat opvalt in vers 38 staat: en zij kwam er op dat moment bij staan. Ik dacht, wat een goddelijke timing. Precies op het moment dat Jozef en Maria en het kind Jezus in de tempel zijn, is ook Hanna daar. Zij kwamen precies op dat moment, vertelt Lucas, bijstaan. En dat laatste zinnetje, dat lijkt een klein detail, maar dat is het volgens mij niet. Lucas tekent Hanna als iemand die zich aansluit. Die zich voegt bij wat anderen heeft gezegd. Want wat ze zelf heeft gesproken, dat vertelt hij haar niet, maar ze versterkt als het ware het getuigenis van Simeon. En ze geeft dat later ook weer aan anderen door. Want eerst is daar Simeon, dat vertelt Lucas ook. Hij wordt door de geest geleid en op het moment dat Jozef en Maria, dan is hij er ook in de tempel. De priesters en de levieten zijn druk met hun diensten, met hun verplichtingen. Ze hebben dat niet in de gaten, maar Simeon die weet, dat is hem. Dat is de beloofde verlosser. En als hij nadert en als hij het kind Jezus ziet, dan breekt hij uit in vervoering. En dan spreekt hij die woorden die wij kennen als de lofzang. Uw dienstknecht kan gaan in vrede, mijn ogen hebben uw zaligheid, uw redding gediend. Dit is de redder. Want God had hem een belofte gegeven, dat hij de redder zou zien voordat hij zou sterven. En nu is dan het moment daar. En als Simeon dan zijn lofzang uitspreekt, dan voegt Hanna zich bij hem, bij hen. En ik dacht, zulke mensen moeten er dus ook zijn. Ze lopen niet voorop in de stoet, ze zijn niet origineel, maar ze sluiten zich aan bij wat anderen hebben gezegd. En in Hanna ligt iets op van het geheim van de kerk. Want wat is het geheim? Het wezen van het kerk zijn. Ook in 2018 is dat we allerlei nieuwe ontdekkingen doen. Dat we allerlei originele gedachten en projecten gaan ontwikkelen. Maar misschien wel, maar het is niet de kern. Als kerk leven we van wat ons is aangeraakt. Kerk zijn anno 2018 is je aansluiten bij een lange stoet van gelovigen. Die onderweg zijn. Ze hebben het woord van God ontvangen. En door de geest worden ze geleid om achter de Heer Jezus aan te gaan. Wij voegen ons in die lange stoet van hen die ons zijn voorgegaan. We mogen de lofzang gaande houden, de schat van het evangelie met ons meedragen. Maar dat evangelie hebben wij niet bedacht. Dat heeft God voor ons bedacht, dat heeft hij ons gegeven. En daarom ligt het woord open op de kansel. Dat was er al voordat wij hier in de kerk kwamen. En er staat alles in wat we nodig hebben om te leven en te kunnen sterven. En dan mogen wij uit die schat die ons is toevertrouwd putten. oude en nieuwe dingen naar voren halen, zegt de Heer Jezus. Met het oog op de tijd waarin wij leven. En ik vind dat als prediker een voorrecht om met het woord bezig te mogen zijn gedurende de week. Want er zit zoveel in. Als het woord open gaat, dan zo vaak wordt je hart geraakt. En denk, oh, dat is mooi, dat wil ik zondag gaan vertellen. En het woord is krachtig, dat keert ook nooit leeg terug. God gebruikt het, het is het boek waaraan een belofte is verbonden, dat de Heilige Geest erin meekomt. Het woord van God, het openbaart Gods genade. En het spoort ons aan om daaruit te leven, om de weg van de Jezus te gaan. Elke zondag weer opnieuw. Mogen we dat horen en daarin toegerust worden. Zo hoop ik ook in het nieuwe jaar samen met u te ontdekken wat God ons in dat woord, wat God ons in zijn Zoon heeft geschonken. Het was er al, we hebben het ontvangen. We zijn niet origineel. En tegelijk, jawel, we leven in een heel andere tijd, dat ook. Er komen vandaag vragen op ons af die er vroeger niet waren. Moeten we ook over nadenken. We kunnen de dingen van vroeger niet zomaar klakkeloos herhalen. Nee, geen herhaling, maar vertolking is belangrijk. Missionairen vragen, hoe bereiken we de mens in Gouda met het goede nieuws van de Heer Jezus? Hoe kan wat we op de kerstnachtdienst met zoveel mensen hebben mogen delen, hoe kan dat verder vrucht dragen in de stad? Hoe werkt dat door in de levens van hen? Wat moeten we daarvoor doen? Wat moeten we daarvoor laten? Hoe kunnen we gemeente zijn, zodat er geen mensen uit de boot vallen, zodat zowel jong als oud gevoed worden? Hoe kunnen we het in een tijd waarin zoveel in beweging is, waarop ethisch vlak zoveel verandert, staan voor de waarheid van het evangelie? Dat is allemaal nog niet zo eenvoudig. Dat vraagt gebed, dat vraagt studie van het woord, met elkaar in gesprek zijn. Maar één ding hoeven we niet bang voor te zijn. We hebben het woord van God ontvangen, het was er al. En God belooft ons door zijn geest te leiden. En daarom, hoe zal 2018 zijn, dat weet ik niet. Daar zal dominee Batenburg vanmiddag misschien wel meer verder nog over doordenken. Maar we mogen ons aan de leiding van Gods geest toevertrouwen. En weten wat de Heer Jezus zei? Wat doet de Heilige Geest? Hij zal het uit het mijne nemen. En het u verkondigen, de Heilige Geest is niet origineel. Hij put uit de volheid van Christus. En die volheid is elke keer weer verrassend actueel. Hanna voegt zich bij wat anderen hebben gezegd. Zo mogen wij dat als kerk doen, dat is het eerste. En het tweede wat me opviel, is dat Hanna de tempel niet verlaat. Vers 37 staat dat. Ook dat is een belangrijke houding, dacht ik. Hanna is er altijd. Je hebt soms van die kerkgangers waarvan je zegt, hé, die is er vanmorgen ook weer. Maar er zijn mensen van wie je dat nooit hoeft te zeggen. Misschien bent u of jij er wel zo een. Die ontbreekt nooit op het appel. Net als Hanna. Als sommige spraakmakende gemeenteleden alweer vertrokken zijn, zijn zij nog op een post. Het is een toonbeeld van trouw. Maar dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Je wordt er niet mee geboren. Je moet erin oefenen. Hanna verlaat de tempel niet, zegt Lucas. En het woordje verlaten, dat is eigenlijk veelzeggend. Dat betekent er vandoor gaan. Deserteren. En dat heeft ermee te maken dat die tempel, die plek daar in Jeruzalem, ook een plek was waar veel mis was. De tempel was het middelpunt van geldverrijking en van geldhandel en zelfverrijking. De Heer Jezus heeft er zo vaak ook kritiek op geleverd. Het was een bedrijf op zichzelf geworden. De vrije toegang tot God werd belemmerd door regels, door gewoontes, door geldzucht. En er waren mensen daar in Jeruzalem die zorgden dat ze niets tekort hadden. De Sadduceeën. Ze hadden overeenkomsten gesloten met de Romeinen. Dat ze aanwezig waren, dat kon ze niet zoveel schelen. Dat kwam goed uit. Je had anderen die zich weer terugtrokken in de woestijn, de mensen van Qumran. Je had anderen die zich weer toelegden op de studie van de wet, als een soort antwoord op de geesteloosheid, fariseeën. Maar allerlei bewegingen, allerlei meningen. Maar Hanna verlaat de tempel niet, ze blijft op haar plek. Er leeft in haar hart liefde. tot Gods kerk. Liefde tot Gods huis in een tijd van verwarring met veel tegenstrijdige geluiden. Weet u, daar word je niet mee geboren. Dat is iets van taaie oefening. Dat Hanna zich betrokken weet op de dienst van God. Ze weet dat de Heer trouw is, dat hij zijn volk niet zal verlaten. En dat is de grondhouding die ook voor ons zo belangrijk is. Dat God zelf zijn kerk in stand houdt, omdat hij trouw is. En weten, wij leven in een tijd waar individualisme, keuzevrijheid belangrijk is. Je moet voor jezelf kiezen. Belangrijk wat je zelf graag wilt. Het geloof is inderdaad een persoonlijke zaak, maar nooit individualistisch. God plaatst ons in een gemeenschap, in een gemeente. En ook de Sint-Jansgemeente is een gemeente met allerlei lek en gebrek. Maar heeft mensen nodig die zich voor haar inzetten, die trouw zijn met hun gaven. Die de kerk niet verlaten, maar met hun gebed God en de gemeente dienen. Dat is het tweede wat van Hanna gezegd wordt. En het derde, ondanks haar verdriet, dient Hanna God. Er staat in vers 37, waar Lucas ook de vinger bij legt, ze verlaat de tempel niet. En dan staat er, met vasten en bidden dient zij God. Nacht en dag. Dat is een Bijbelse uitdrukking. Nacht en dag, dat is de hele dag, dat is een soort levenshouding. Niet op bepaalde momenten als het je uitkomt, als het goed voelt, maar iets van die trouwe toewijding. Als het volk samenkomt, is Hanna daar en dient ze God met vasten en bidden. Het is opvallend, vindt u niet dat vasten voorop staat? Daar staat even de nadruk op. Vasten en bidden, ze gaan in de Bijbel zo vaak samen, maar Hanna was iemand die zich dingen ontzegde. Lucas vertelt niet wat, was het luxe, was het voedsel, of nam ze extra tijd voor gebed, voor Israël, voor de vervulling van Gods belofte. We weten het niet, maar het kenmerkte haar leven. Ze ontzegde zich dingen om meer toegewijd te zijn aan de Here. En zo was ze God aan het dienen met haar gebed. Wat zal ze gebeden hebben? O God, ontferm u over deze stad, over het volk dat u wil dienen. Heere God, vervul al uw beloften die openstaan. En dat is zo belangrijk, gemeente. Dat heeft u toch in het afgelopen jaar ook wel gedaan. Voor kerk zijn in deze stad. Voor de jongeren, de jeugd. Voor de ambtsdragers, voor de predikanten. Zo belangrijk dat alles wat we doen in gebed is, in gebed. Net als bij Hanna. Bidden als uiting van trouw. Maar dat moet je leren, ja. Wat gebeurt er als je bidt? Wat gebeurt er als je je handen vouwt en je ogen sluit? Dan spreek je met God. Dan mag je God ontmoeten, dankzij de Heer Jezus. En daar leer je het van, elke keer weer. Dat je het moet hebben van zijn trouw. Bidden, dat is God herinneren aan wat hij heeft beloofd. Zo was zij daar bezig in de stad. God laat niet los wat zijn hand begon. En wat doet dat gebed met je? Het helpt om met andere ogen te kijken. Naar de kerk. Naar wat daarin gebeurt. Naar de mensen die God op je weg plaatst. Wat is het belangrijk dat wij mensen van gebed zijn. En weet je wat ik zo bijzonder vind aan Hanna? Dat ze dat doet ondanks het verdriet in haar leven. Ondanks de lege plek. Zij dient God ondanks of met haar verdriet. Lucas vertelt dat ze een dochter was van Fanuel. Nou, dat komt van het woordje Pniel. Want Jacob worstelde met God waar hij God zag. Pniel betekent het aangezicht van God zien. Ze was van de stam Aser. En Aser betekent geluk, succes. Nou, al die beide dingen die ontbraken in haar leven. Ze is een weduwe, ze is maar 7 jaar getrouwd geweest, toen haar man stierf. En waarschijnlijk heeft Hanna geen kinderen gehad, en als je geen kinderen had, had je niemand die voor je zorgde, ging je vaak weer terug naar het huis van je ouders, om te wachten op een tweede huwelijk of op je dood. Ze is alleen gebleven, Hanna. Meer dan 60 jaar of nog wel langer is ze weduwe geweest, en toch niet verbitterd. En toch in alles, ondanks dat verdriet, ondanks die lege plek, trouw in de dienst aan de Heere. Hoe kan dat, hè? Hoe hou je dat vol? Wat zou het geheim van haar leven geweest zijn? Ik denk dat Lucas dat weergeeft, vers 36, met dat kleine woordje profetes. Hanna, zegt Lucas, was een profetes. En een profeet of profetes is niet iemand die de toekomst voorspelt, maar dat is iemand die woorden van God ontvangt en aan anderen doorgeeft. En om woorden van God te kunnen ontvangen, moet je iemand zijn die in die vertrouwelijke omgang met de Heere leeft. Iemand die in de omgang met God heeft geïnvesteerd, en wiens de woorden van God weerklank vinden in het hart. Het zijn geen supergelovigen, maar het zijn mensen die beschikbaar zijn, die daarnaar verlangen, die zich daarnaar uitstrekken, die daarin investeren. En als ze dan de Bijbel pakken en dat biddend lezen, dan: Heere God, open het woord, spreek tot mijn hart. Ik herinner mij nog die tekst waarmee ik in Gouda ben bevestigd door dominee Batenburg. Hij heeft mij als een leerling leren spreken. Hij opent mij elke morgen het oor, opdat ik hoor zoals leerlingen doen, om met het woord moeder te kunnen ondersteunen. Het is een levenstekst voor mij persoonlijk, maar het is een levenstekst voor Hanna. Heere God, spreek. Wat leeft er in uw hart? Ik ga straks mensen ontmoeten. Ik ga straks naar de Bijbelkring. Wat leeft er in uw hart? Wat vindt u belangrijk dat we met elkaar delen? Mensen die niet alleen spreken met God, maar ook luisteren naar God. En zo leefde Hanna, dicht bij de woorden van God. En ze gaf die woorden ook door. Dan ben je een profeet. Als je het woord ontvangt en doorgeeft. De belofte van God droeg ze in haar hart. Of misschien moet ik wel zeggen vanmorgen, die belofte van God die droegen haar. Niet zij droeg de belofte van God in haar hart, maar de belofte van God die droegen haar. Dat is het geheim van haar leven, want hoe kun je het anders volhouden? Als het leven moeilijk is, als je alleen bent, als er zoveel aanvechting zijn, dat kan toch alleen maar. Als je troost vindt in de omgang met de Heere. Als je leeft uit die belofte. En weet u, gemeente, als ik vooruitkijk naar het nieuwe jaar dat komt, en als ik deze woorden wat doortrek, dan hoop en bid ik dat zo in jouw leven, in mijn leven, dat woord van God ook die vaste plek krijgt. Dat we in de omgang met de Heere ook zullen investeren. In alle drukte en hectiek die er is. Want de Heere is de levende God, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Wat is het mooi als zijn woorden weerklank vinden in jouw hart. Zo geweldig, zo kostbaar. En wat is het mooi als je mensen ontmoet en je mag iets van de Heere doorgeven, wat hij op je hart gelegd, een Bijbeltekst die hij je in herinnering brengt. Gouda heeft profeten en profetessen nodig. En als je daarnaar verlangt om daarin te groeien, bid er dan om of vraag een gebed voor. 2018 heeft mensen nodig die geworteld zijn in het woord. En die omgang kennen. En die zijn leiding zoeken voor de kerk en de mensen om haar heen. Hanna, een profetes. En het laatste wat van haar gezegd wordt, het vierde, is dat zij getuigt van de hoop die in haar is. Vers 38 aan het slot. Daar eindig ik mee. Ze spreekt over allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtte. Er was daar een groep mensen die hoop hadden voor de stad, die de belofte van God koesterde. En Hanna spreekt. Wat ze heeft gezegd weten ze niet, maar ze spreekt woorden van troost en bemoediging. De gemeente was misschien niet groot, ze leefde in een moeilijke tijd. Maar als er mensen zijn als Hanna, dan ben je als gemeente gezegend. Daar op die plek is zij met haar getuigenis. Gemeente, laten we dat meenemen. Het nieuwe jaar in. De houding van Hanna als voorbeeld. Trouw op onze post. Vasten en bidden. Spreken en getuigen vrijmoedig van Christus. Van wat hij heeft gedaan. Van de verlossing die aanstaande is. Is dat makkelijk? Nee, dat zeg ik niet vanmorgen. Geloven is soms zwaar. Meeleven met een kerk waarin van alles ontbreekt, is niet altijd gemakkelijk. Maar weet u, je kunt je levensroeping erin vinden. Laten wij ons door het voorbeeld van Hanna aansporen. Om ook in het jaar dat komt, de Heere trouw te dienen. Met de taak die we van hem hebben verkregen. En laten we dat doen, totdat Christus verschijnt. Amen.